Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
Welkom bij de zeven van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen, het is maandag en dan blikken we in de zeven altijd vooruit naar de week die komt met een gast. Deze keer is dat Peter Hinsen, technologiekenner en ondernemer en columnist bij De Tijd. Goedemorgen Peter.
Goedemorgen Roan, heel fijn om hier te zijn.
Jij bent een geknipte man om big tech bedrijven als Meta, Amazon, Alphabet en Microsoft onder de loep te nemen. Peter, die komen deze week allemaal met kwartaalresultaten, net als de Belgische chipproducent Melexis trouwens. De wereldwijde militaire uitgaven hebben in 2023 een record bereikt. Ze waren samen goed voor $2.400 miljard. En verder in deze aflevering van De Zeven, 3 Belgische toppolitici op een kunstmatig energieeiland, Anthony Blinken in China, Donald Trump in de zoveelste rechtszaal en een toegangsticket voor Venetië. Het is maandag 22 april. Welkom.
De zeven van de tijd. 1.
4 van de Magnificent Seven komen deze week met resultaten. Facebook-moeder Meta Platforms bijt woensdag de spits af. Een dag later volgen online winkel en streamer Amazon, Google-moeder Alphabet en tenslotte ook Microsoft. Wat verwacht je ervan, Peter?
Wel, Roan, er is eigenlijk op dit moment maar in het hele technologielandschap maar één dominante story en dat is toch wel artificiële intelligentie. Dus sinds ChatGPT 18 maanden geleden op het toneel kwam, is het ineens allemaal AI wat de klok slaat. Mm-hmm. Het is gewoon niet meer weg te denken uit dat hele tech-discours. Nee. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd of die AI-opportuniteiten ook eigenlijk al in de cijfers vertaald zullen zitten als we de resultaten van Big Tech horen. Wat zeker duidelijk is, is dat we het enorm zien in de investeringen. Dus Amazon met zijn techpoot AWS, Amazon Web Services, die investeert echt massaal in de cloud, omdat dat nu net de rekenkracht geeft om AI mogelijk te maken. Net als Microsoft met zijn Azure of Google met Google Cloud. Als je gewoon kijkt, die drie samen gaan die dit jaar meer dan $100 miljard investeren in cloud-infrastructuur. Mm-hmm. En dat is eigenlijk vooral om AI mogelijk te maken. Dus 2 weken geleden nog zagen we Microsoft die samen met OpenAI een soort nieuw datacenter aankondigt. Dat noemen ze Stargate, dat is wel een mooie naam. Maar dat willen ze bouwen met een kost van meer dan $100 miljard. Dus iedereen investeert massaal, maar de grote vraag voor mij zal zijn, zien we dit al vertaald in de omzetcijfers? Met andere woorden, brengt AI voor die spelers eigenlijk al effectief iets op?
Oké, uitkijken dus naar die cijfers. Ik wil toch nog even inzoomen op Meta. Peter, heb je ook voor dat bedrijf hoge verwachtingen?
Ja, die zijn aan een heel spectaculaire remonte bezig. Een soort verrijzenis als het ware. 2 jaar geleden had dat bedrijf zijn lot helemaal verbonden aan de ommezwaai naar de metaverse, dus de virtual reality visie voor de toekomst. Ja. Maar binnen de kortste keren werd dat verhaal eigenlijk het mikpunt van spot. Er werd echt mee gelachen. Iedereen had Meta een beetje afgeschreven als een soort has-been. Maar wat blijkt, die core business van Meta, dus dat is Facebook en Instagram, die hebben bijzonder goed geboerd. De advertising business die draait vandaag eigenlijk op volle toeren. Moet men naar de beurs kijken. Vorig jaar heeft Meta een stijging van maar liefst 125% op 1 jaar tijd gezien. En het is ook goed op weg om eigenlijk een formidabeler AI-speler te worden. Want ze hebben hun eigen large language model Llama ontwikkeld. Mm-hmm. Vorige week hebben ze hun eigen Meta AI Assistant gelanceerd op basis van Llama 3. Mm-hmm. En dat is een mogelijkheid om AI in te bouwen in al hun platformen. En op die manier de kracht van AI te unlocken op hun eigen omgeving. Dus eigenlijk, die jongens van Meta zijn super goed bezig.
Oké, uitkijken naar die resultaten bonanza deze week. Meta dus op woensdag en dan op donderdag Amazon, Alphabet en Microsoft.
2.
En ook uit eigen land krijgen we deze week cijfers. Zo komen de Bel20'ers Cofinimo, dat is huurvastgoed, en Umicore materiaaltechnologie vrijdag met een kwartaalupdate. En dan is er ook nog Melexis, Peter, iets meer richting jouw expertise. Hè. Melexis, de maker van chips, onder meer voor de autosector, presenteert woensdag zijn resultaten voor het eerste kwartaal. Het bedrijf ambieert dit jaar een omzet van zowat 1 miljard euro. Halen ze dat, denk je, Peter?
Wel, ik heb heel veel sympathie voor Melexis. Het is een van die hele mooie, prachtige Belgische technologieparels. Maar ze zitten niet in een makkelijke markt. Je kan soms denken van, goh, chips, dat draait altijd goed. Maar het is duidelijk dat niet elke chip hetzelfde is. Je moet maar kijken naar Nvidia. Die maken chips voor AI. Origineel maken die chips voor de gaming sector. Blijkt dat die ook supergoed werken om AI op te laten draaien. Mm-hmm. En hup, op een jaar tijd is hun koers met 180% gestegen. En het is een van die Magnificent Seven geworden. Ja. Of ARM, de Britse designer van halfgeleiders, koers toch ook bijna 40% gestegen op een jaar. Maar Melexis die heeft het duidelijk moeilijker. Die hebben op een jaar tijd bijna 25% van hun beurswaarde verloren. Mm. Nochtans, het is een heel mooi bedrijf. State-of-the-art facilities. Is ook volop aan het diversifieren. Chips voor robotics, voor energiebeheer, smart buildings, voor gezondheidszorg. Maar zijn nog heel sterk afhankelijk van die automotive sector. En dat is een sector die op dit moment het echt wel heel lastig heeft, vooral in Europa. Dus toch wel echt uitkijken of Melexis die turnaround echt kan maken.
Alright, inderdaad, uitkijken naar die Melexis-cijfers voor het eerste kwartaal. Die komen dus woensdag op ons af. Morgen dan krijgen we een stand van zaken in de ontwikkeling van het zogeheten Prinses Elisabeth-eiland. Dat is het kunstmatige energieeiland dat de windmolenparken op zee moet verbinden met het vasteland, ook met het buitenland. Op een werf nabij het Zeeuws-Vlaamse kuststadje Vlissingen wordt aan de fundamenten gebouwd van dat kunstmatige eilandje. Het gaat om van die gigantische bouwstenen die binnenkort eens richting zee vertrekken. En daarvoor zijn er onder meer de grote baggeraars Deme en Jan de Nul om dat taakje uit te voeren. Strafwerk dat ze daar morgen gaan tonen, zeggen ze. Peter, geloof je dat?
Ja, absoluut. Ik kijk met enorme bewondering naar wat zij daar doen en ook vooral naar die bedrijven. Dus Deme en Jan de Nul, dat zijn bedrijven met wereldklasse. We beseffen dat misschien soms te weinig in ons land, maar we moeten daar absoluut trots op zijn. Mm-hmm. Van origine zijn dat baggeraars. Hè. Dat is eigenlijk iets heel raars, hè, want er zijn maar een handvol spelers in de wereld met die kennis van nat zand. Hè. Dat zijn een paar Nederlandse spelers als Boskalis en dat zijn onze twee Vlaamse reuzen, Deme en Jan de Nul. Mm-hmm. Die staan al jaren echt aan de wereldtop op vlak van baggeren. Maar het is heel mooi om te zien hoe die bedrijven zich allebei volledig herpositioneren in functie van de energietransitie. Dus zij zijn degene die het mogelijk maken om die windmolenparken op zee te gaan bouwen. En vooral die het mogelijk maken om die kabels aan te leggen om die energie aan land te brengen. En dat is een heel apart iets. Hè. Ik was onlangs bij Jan de Nul en die bouwen een schip, de Flaming Jenkin. Dat is het grootste kabelleggerschip ter wereld met een capaciteit van 28.000 ton kabel aan boord. Om een idee te geven, Rowan, dat zijn drie Eiffeltorens gewoon aan kabel die zij aan boord hebben. Ja. Dat is machtig gewoon. Dat is absolute wereldklasse.
Oké, morgen dus die update over het kunstmatige Prinses Elisabeth Energieeiland. Het wordt ook een week van economische macro-groeicijfers. Zo publiceert onderzoeksbureau S&P Global morgen zijn maandelijkse indicator van de economische groei in de eurozone. Belangrijke publicatie. Economen verwachten dat die stijgt naar 50,8 punten. En we hebben het er hier alles over gehad. Hè. In de 7 een score boven de 50 wijst op een toename van de economische activiteit in de privésector. En dat zou dus betekenen dat de Europese economie voor de tweede maand op rij een beetje groeit na een periode van 10 maanden lichte achteruitgang. Donderdag krijgen we dan weer Amerikaanse groeicijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. Daar voorspellen economen dan weer een groeivertraging. Europa doet het dus net iets beter. Een dag later komt datzelfde ministerie trouwens ook met inflatiecijfers voor maart. De verwachting is een lichte stijging van Amerikaanse inflatie van 2,5 naar 2,6%. Waarom moeten we letten op al die cijfers, Peter?
Wel, inflatie, het inflatiemonster in de Verenigde Staten is absoluut nog niet bedwongen. Hè. Dus dit had helaas het jaar moeten zijn dat we in de VS die inflatie naar die magische 2% hadden moeten zien evolueren. Dat was het plan, maar inderdaad helaas, in plaats van te dalen, zagen we die inflatie weer toenemen. Daar is iedereen toch wel flink van geschrokken. Mm-hmm. En de Federal Reserve wil absoluut niet te snel de teugels gaan vieren. Dat heeft ze in het verleden wel gedaan met heel zware consequenties. Nu, ik vind het wel merkwaardig hoe veerkrachtig die Amerikaanse economie toch blijft presteren, terwijl ja, dat strikte beleid van de Federal Reserve nog altijd volop aan de gang is. Ja. En die Amerikaanse industrie heeft denk ik toch wel het ergste achter de rug. Kijk naar de jobcijfers, daar zien we toch een enorm positieve evolutie, maar het wordt absoluut donderdag iets om naar uit te kijken. Ik maak me eerlijk gezegd meer zorgen om Europa. Mm. Daar is het beeld veel gemengder.
Toch wel.
Sommige regio's doen dat vrij goed, hè, maar als je naar Duitsland kijkt bijvoorbeeld, dan is die situatie toch bijzonder, bijzonder moeilijk. De Duitse industrie blijft maar naar adem happen. Dat was in lange tijd de motor van Europa, maar nu heeft dat toch wel echt fundamentele structurele problemen. Kost van energie, onderinvestering in innovatie, digitalisering en toch een enorm gebrek aan leiderschap dat de Duitse economie toch wel zuur opbreekt. Dus benieuwd wat we in Europa qua cijfers gaan zien. Maar ik vrees eerlijk gezegd voor een toch grotere groeiende kloof tussen de VS en Europa.
Oké, we zullen zien. Hè. Morgen dus die Europese groeicijfers, donderdag de Amerikaanse groeicijfers en dan vrijdag ook nog eens de Amerikaanse inflatie.
Vijf.
En we blijven in de Verenigde Staten. Spannende week namelijk voor de politiek daar. Enerzijds voor buitenlandminister Antony Blinken, anderzijds voor presidentskandidaat Donald Trump. Laten we beginnen met die laatste. Het wordt even nagelbijten alweer voor Trump, want donderdag buigt het Amerikaanse Hoogrechtshof zich over de vraag of hij presidentiële immuniteit geniet voor zijn rol in de bestorming van het Capitool tijdens de laatste dagen van zijn presidentschap begin 2021. Als hij zich inderdaad kan beroepen op die immuniteit, dan vormen de andere rechtszaken die nog tegen hem lopen waarschijnlijk veel minder een obstakel voor Trump in de race naar het presidentschap. Belangrijk, Peter, ga je dat volgen?
Ja, absoluut. Ik vertrek morgen weer terug naar de Verenigde Staten en ik ga daar met enorm veel belangstelling het circus daar live gaan volgen. Ik moet zeggen, ik ben een soort obsessief. Ik volg elke US presidential election echt wel op de voet, maar deze zal toch echt bijzonder, bijzonder spannend worden. Ja. Het fascinerende van de vorige verkiezingen was natuurlijk het aanvechten van de uitspraak in de rechtbanken, maar nu zijn de rechtszaken volop een belangrijk onderdeel voor de campagne zelf geworden. En dat is toch wel opmerkelijk. Hè? Dus die legal battles spelen nu voor de verkiezingen, in plaats van daarna, met ook enorme kosten trouwens. Maar het rare aan Trump is, die schijnt er alleen maar sterker van te worden. Dat is de volleerde showman. Elke tegenslag heeft hij blijkbaar in zijn voordeel kunnen keren, maar bijzonder, bijzonder spannend om te volgen.
Oké, verder dan even naar die andere Amerikaanse politicus, die Trump waarschijnlijk niet zo leuk vindt. Buitenlandminister Antony Blinken, die is vanaf morgen in China voor een vierdaags bezoek. Daarmee lijkt de relatie tussen de VS en China misschien wel wat te ontdooien. Ze was al gespannen na het presidentschap van Trump, maar ja, toch is dat eigenlijk onder Blinkens baas, president Biden, ook niet meteen verbeterd, hè Peter?
Nee, integendeel. En ik denk, als je nu terugkijkt, Biden was in het begin van zijn legislatuur zelfs misschien agressiever anti-China dan Trump was geweest. Bij Trump ging dat om handel, hè. Dat is gewoon zaken doen, maar het was een trade war. Maar bij Biden ging dat heel veel verder. Herinner in het begin van de Biden administration waar hij de NATO bijna forceerde om een anti-China politiek te gaan voeren. Dus die koude oorlog tussen China en de Verenigde Staten is onder Biden alleen maar meer en meer aangewakkerd, met de spanning rond Taiwan, zeker als een hoogtepunt. Die toon lijkt nu iets minder agressief te worden. Blinkens bezoek is daar een mooi voorbeeld van. Ongetwijfeld speelt daar ook de situatie met Rusland een grote rol in. De VS wil absoluut niet dat er nog meer Chinese steun komt voor Rusland. En in die zin is het een stukje een ontdooiing vandaag tussen die relatie.
Oké, morgen dus Amerikaans buitenlandminister Blinken in China. En donderdag dan buigt het Amerikaans Hooggerechtshof zich over de immuniteit van Donald Trump.
Zes.
Dan geen vooruitblik, maar een paar cijfers vers van de pers. De wereldwijde militaire uitgaven hebben vorig jaar een nieuw record aangetikt. Het gaat om iets meer dan 2400 miljard dollar. Dat lezen we in het Cyprië-rapport van het Stockholm International Peace Research Institute dat vannacht is gepubliceerd. Het gaat om een stijging van 6,8% tegenover het jaar ervoor. Intussen gaan de militaire uitgaven in de wereld al 9 jaar op rij omhoog. De reden daarvoor zijn volgens de Cyprië-onderzoekers natuurlijk niet ver te zoeken. Een wereldwijd verslechterend vredes- en veiligheidsklimaat, zeggen ze, met oplopende geopolitieke spanningen in Azië en het Midden-Oosten, met het conflict tussen Israël en de radicale Palestijnse beweging Hamas en dat tussen Oekraïne en Rusland op kop. De Amerikanen gaven vorig jaar veruit het meeste uit aan wapens en militair materieel, 900 miljard dollar. China komt op plaats 2 met 300 miljard, Rusland op plaats 3 met 100 miljard. Ter vergelijking, Oekraïne komt op 64 miljard. Verbazen die cijfers, Peter? Volg je dat een beetje, de defensiesector en militaire uitgaven?
Ja, ik heb mijn leven gewijd aan innovatie. Dat zit in mijn bloed, daar leef ik voor. Ik ben bezig aan een nieuw boek rond innovatie. En misschien de meest bedroevende realiteit, als je de geschiedenis van innovatie bestudeert, het is bijna altijd gelinkt aan het militaire. Mm-hmm. Als je de Verenigde Staten bekijkt, die 900 miljard dollar is natuurlijk een hallucinant bedrag. Mm-hmm. Maar er is een soort perfecte correlatie in de Verenigde Staten tussen investeringen in R&D en militaire uitgaven. Toen de Russen in 1957 de Sputnik lanceerden en de Amerikanen toch wel een beetje belachelijk maakten, is er in de Verenigde Staten DARPA opgezet, de Defense Advanced Research Project Agency. Dat zijn bijna ongelimiteerde budgetten en subsidies voor nationale veiligheid. En dat heeft heel veel opgebracht. Dat heeft ons het internet gegeven, dat heeft ons GPS gegeven, de maanlanding, zelfs de Google zelfrijdende auto. DARPA was en is nog altijd het kloppende hart van Silicon Valley. Ja. Rusland en zeker nu China werken eigenlijk op dezelfde manier. Die koppelen hun technologische innovatie met militaire vooruitgang en suprematie. En het jammere is natuurlijk dat elke oorlog weer innovatie naar het volgende niveau brengt. En in Europa doen we dat helaas niet. Hè. We hebben niet die gecoördineerde evolutie van onze militaire macht met technologisch onderzoek. Nee. En dat verklaart helaas onze achterstand en onze afhankelijkheid. Dus het is de realiteit, maar het is eigenlijk wel bitter jammer.
En dan, vanaf donderdag zal elke bezoeker aan Venetië €5 moeten betalen voor een dagpas. Dat is een absolute primeur. Het is de eerste van de in totaal 29 drukste dagen van het jaar waarop de stad zo'n pas invoert. Te koop via een QR-code om tussen 8:30 ochtends en 4:00 in de namiddag binnen te mogen. Venetië telt 30 miljoen bezoekers per jaar. De dagpas moet het overtoerisme een beetje inperken. Maar Peter, €5, gaat dat werken?
Goh, het is natuurlijk een inkomstenstroom voor Venetië, maar ik vrees dat die €5 de toerist echt niet gaat afschrikken. Mm. Als je al een ticket voor een cruise naar Venetië hebt geboekt, dan kan die extra €5 er wel af, denk ik nu. Maar toch, ik ben in Venetië op huwelijksreis geweest, dat is lang geleden. Aha. Het was toen al pokken druk. Het is alleen erger geworden en dat is natuurlijk op heel veel plaatsen zo. Kijk maar naar Brugge bij ons, dat is een kruising tussen een openluchtmuseum en een pretpark geworden. En ik vrees dat wij keuzes gaan moeten maken. Hè. Unlimited reizen, dat zal misschien onhaalbaar worden met een populatie die steeds maar groeit, waar meer en meer mensen ook de middelen hebben om die wonderen der wereld te gaan zien. Mm-hmm. En iedereen heeft Venetië en de Taj Mahal en Machu Picchu op hun bucketlijst staan, vrees ik. Dus een interessante evolutie om zeker te volgen.
Zeer zeker. Vanaf donderdag dus een dagpas om de stad Venetië binnen te mogen. En daarmee zijn we helemaal klaar voor de komende Nieuwsweek. Dankjewel daarvoor, Peter Hintze.
Heel graag gedaan, Rohan.
En nu de kiescampagne op volle toeren draait, hebben we hier bij De Zeven een vraag voor jou, onze luisteraar. Tot aan de verkiezingen lanceren we op maandag altijd een interessante vraag waarvan we hopen dat jij er wel iets over wil zeggen. De resultaten van die bevraging hoor je dan op woensdag in onze nieuwe verkiezingspodcast De Zeven Kiest, waarin mijn collega Bert Rijmen samen met algemeen hoofdredacteur Isabel Albers en collega van de politieke redactie van De Tijd bespreekt hoe de campagne ervoor staat. En de eerste vraag die we voor je hebben is Vintage de Tijd. Luister goed. Welke maatregel moet zeker genomen worden om het begrotingstekort aan te pakken? Voilà, scherp je pen of je toetsenbord en we kijken uit naar je antwoord. Ik steek de link naar de enquête hieronder in de show notes. Alvast bedankt om iets achter te laten voor ons en heel graag tot morgen.
Contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.